Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag zijn mijn gasten Albert Jellema van ProBeleggen en Edwin Wiera van Wiera Vermogensbeheer. Met Albert en Edwin praten we over de bedrijfscijfers van deze week, waaronder natuurlijk die van Adyen, Unilever en Flow Traders. Deze podcast kan je ook met beelden bij bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op deaandeelhouder.nl. Wil je meer informatie ontvangen over deze en andere aandelen? Bij de Aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Als we het relevant vinden voor de beurs, delen we vervolgens met onze leden via mail, video, webcast enzovoorts. Lid worden doe je via www.deaandeelhouder.nl/premium. Veel plezier bij het luisteren naar deze podcast. Een hele goede middag en welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Het is vandaag 8 februari, donderdagmiddag, 4 uur heet de klok. De AX staat op 8,44. Ongelooflijk. Dender maar door. Veel bedrijfscijfers vandaag. En daar gaan we het over hebben natuurlijk vandaag met onze harde kern, zou ik maar zeggen. Edwin Wiera aan de linkerkant. Edwin, welkom.
Dankjewel.
Wiera,
Nico.
Vermogensbeheer. Ook ja, weer hier. Weer. Gezellig. Ja. En Albert, vaste huisanalist inmiddels.
At your service.
At your service. Je ziet er. Heb je kappertje gepakt?
Ja, joh. Had je geknipt, moet je stil blijven zitten, toch? Of wat was het?
Geknipt en geschoren.
Geknipt en geschoren. Ik heb zin in.
We hebben er zin in. Ik heb er ook zin in. En de mensen hebben er ook zin in natuurlijk, want de beurs die doet het geweldig. 844 heeft. Had je dat gedacht begin dit jaar?
Nee, absoluut niet. Nee, onvoorstelbaar hoe het doorgaat.
Gaat hard, hè?
Ja, wel met natuurlijk een kanttekening. Het zijn een paar aandelen die het doen. Het geeft een enorm vertekend beeld. Het is ook goed om dat hier weer te benadrukken. Ik hoorde laatst dat ASML inmiddels een weging heeft van 20% in de AEX. Ja, dus dat helpt wel natuurlijk voor de indexstijging. Maar nee, ik had niet verwacht dat het in dit tempo door zou gaan.
Dat zijn eigenlijk de Big Five, hè, maar ASML en vandaag Unis lopen natuurlijk goed. Ja. Shell deed het ook redelijk goed na de cijfers. En vandaag Adyen erbij. Dus Albert, ben je tevreden? Zeggen van, het is wel goed dit jaar.
Ik ben een beetje treurig, Nico.
Wat dan? Dan jongen.
Ja, de AMX staat op -4% en de ASCX staat op -2%. Dus is weer het verschil in de indices. Dat de mid en de small caps. Het waarderingsgat was al groot, maar het wordt gewoon nog steeds veel groter. En ik zit natuurlijk altijd best wel vaak in de AMX-aandelen. Maar wat Edwin net zegt, het is gedreven door een paar hele grote jongens die verder gaan. Nou, dat zien we natuurlijk in Amerika eigenlijk hetzelfde beeld.
Ja. Of hetzelfde.
Heb je die niet, of niet voldoende, laat ik het zo formuleren, dan loop je erachteraan.
Ja, dus de schuld van de ETF's. Iedereen belegt via ETF's tegenwoordig. Als je kijkt bij de Giro, die hebben dan zo'n lijstje met waar het meeste geld in zit. Daar zitten bij de eerste 10 zitten 5 ETF's bij. Ja, en dat is allemaal MSCI, dus iedereen koopt.
Self-fulfilling prophecy.
Ze hebben allemaal Apple, Microsoft en Nvidia in een pakketje.
Ja, maar goed, we staan hier met z'n drieën. We draaien allemaal al lang mee in dit vak. En we zien allemaal dat tijden veranderen. Hè. Dus er komt ook een periode die onderwaardering eruit gaat. En dan zul je zien dat je dan heel blij bent om midcap aandelen te hebben, denk ik. Dus dat komt vanzelf. Biedt ook enorme kansen. Maar het verschil is inderdaad op dit moment gigantisch. Ja.
Moet geduld hebben.
Ja.
Geduld is
heb ik niet.
Ik wil dit nu.
Nu?
Ik wil nu 10%. Maakt niet uit. Maar houdt u. Laten we beginnen met de verbazing van de week, jongens. Edwin, wil jij beginnen?
Ja, ik heb wel een verbazing.
Nou, brand los.
Ja, ik las in de krant gisteren of eergisteren dat in de bankfilialen in Friesland, in een aantal bankfilialen, mag geen Fries weer gesproken worden.
Terecht.
Nou, ik vind het onvoorstelbaar. Ik vond het zo'n mooi verhaal. Een treurig verhaal eigenlijk. Hey, je weet hoe ik over banken denk. Maar als je pakt in dit geval ABN en ING. Friestalige medewerkers daar, van banken, mogen niet meer in het Fries communiceren over de telefoon met Friese klanten.
Ook niet met Friese klanten?
Nee, dus wat daar gebeurt is dat een klant uit Friesland, een Friestalige klant belt naar de bank toe. Die krijgt een Friestalige medewerker aan de lijn. En die mag niet Fries spreken. Want, zegt die medewerker, nee, het is verboden voor ons om in Fries te spreken. Want al onze gesprekken worden inmiddels opgenomen. Voor doeleinden om te meten hoe goed we ons werk eigenlijk doen.
Ja, of als je niks verkeerd zegt.
En of je niks verkeerd zegt. Ja. En dat is belangrijk.
Ja.
Maar feitelijk is dan eigenlijk het doel belangrijker dan wat je uiteindelijk wil halen. Want dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. En dan zegt de woordvoerder van de bank, van een van die twee banken. Ja, we zijn een erg inclusieve organisatie en we hebben er allemaal reden voor. En dit kunnen we dus niet meer tolereren. Dus haakjes. Nou, dat geeft mij aan hoe ver je dan als bank eigenlijk van je eigen klanten afstaat. Ja. Als je Friestalige klanten niet meer mogen communiceren met Friestalige medewerkers. Hè?
Mag dat bij jou wel?
Absoluut. Absoluut.
Spreek jij Fries?
Natuurlijk.
Zal mij maar lekker bakje thee zetten.
Ja, maar het zou toch verschrikkelijk zijn, Nico. Als klanten van mij bellen. Friestalige klanten. Ja. Mij bellen. en ik met de mensen in Nederland moet praten, omdat het gesprek werd opgenomen voor...
Nee, als je geen Fries praat, is logisch dat je Nederlandstalig...
Dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal.
Een Nederlandstalige medewerker, zeg, pak die even. Want,
Nee, maar dat is voor mij een verbazing. Omdat dat maar ook weer, dat geeft precies aan wat er met banken op dit moment aan de hand is. En ik vind het schandalig.
Wie heeft die maatregel ingevoerd? Wie gaat dat invoeren?
Het is ingevoerd bij ING en ABN.
Oh, ING en ABN.
Ja, oké. Rabo doet het wel, begreep ik.
Dat is de boer alleen maken.
Ja.
Die blijven bij de heren. Wel goed. All right.
Hier mag je gewoon zeggen, Utman.
Utman. Ja.
Utman.
Ja. In Drenthe is dat al heel lang geleden afgeschaft. En dan weet je dat Drents praten. Dus het is, dat hoort er wel een beetje bij.
Maar Nico, maar ik kijk even naar je reactie. Maar begrijp je mijn verbazing? Of zeg je van, nou, daar maak je druk om?
Daar maak je druk om.
Meen je dat nou? Oh, kan
ik
me niet voorstellen.
Ja, voor Friese is dat natuurlijk wel iets anders.
Maar stel dat Zuid-Limburger zijn. Stel, je woont in Zuid-Limburg. Je zit in een klein dorpje in Zuid-Limburg, je spreekt met je dialect. Ja. Je belt naar een medewerker bij die bank, dat is vaak een buurvrouw van je, of die penningmeester
van
de tennisclub. Ja. En dan mag je niet in je eigen taal spreken.
Dat moet wel kunnen.
Omdat het wordt opgenomen voor gesprekken die waarschijnlijk ergens in Amsterdam afgeluisterd worden.
Ik vind het ook raar dat jij hier geen begrip voor hebt. Voor
ik stel mijn mening bij.
Je bent ook een Drentman. Als ik bij mijn ouders kom, dan praten we gewoon plat Drents.
Ja, ik dus, ook.
Nou ja,
ik kom bij mijn ouders, maar bij mijn eigen.
Ja. Ik bedoel, dus dat is logisch. Die bestellen ook gewoon in.
Dat is ook een keer doen.
Het is lullig, man. Kom je bij de slaap en zeggen drie dreugen worst. Zeggen ze, ja, sorry, maar kan je niet helpen.
Nee, maar goed, bij banken is het omdat er iemand meeluistert natuurlijk. Dus dat is het verschil. Anders hoeft het niet.
Ja, maar het doel is toch klantwaarde? Ja. Het doel is toch niet dat je mee kunt luisteren? Het eerste doel is klantwaarde. En als je dat op die manier kunt bereiken...
Dus wij roepen alle Friese op om van bank te veranderen.
Op de trekker en dan gaan we op de snelweg.
Valt onderwerp, want je neemt niet serieus.
Nee, ik ben helemaal met je eens.
Ik ben het ook met je eens.
Albert?
Ja, nou... Waar mijn verbazing is, en ik ga geen namen noemen, want dat vind ik een beetje...
Maar je kijkt naar mij?
Nee, ik kijk naar jou om het uit te leggen.
Okay,
kijk, goed. We hebben een bevriende analist, hè? Die zien we best geregeld, Nico. En dat is echt een groeibelegger. Dus die volgt alle semiconductor aandelen en die volgt allemaal groeiaandelen.
Zit hij heel dichtbij je toevallig?
Ja, dus hij zit ook nog heel dichtbij. Okay. En daar weet hij echt onwijs veel van. Ja, dat is echt gewoon briljant. Maar nu komt het volgende. Hij is eigenlijk in hart en nieren een beetje een value investor.
Oh ja, in de chipsector.
En dat is lastig, hè? Want dan koop je dus de losers in de goede sector. Dat is op zich wel knap. Want je ASML 800, logisch. Is gewoon heel erg logisch.
Ja.
Heb je ze? Nee, ik heb Intel. Dus ja, dat, een value belegger... In een groeisector. Ja. Dat is wel intrigerend,
hoor. Hoe gaat hij daarmee om dan?
Ja, ik zei van een beetje schizofreen.
Ja.
Ik zou zeggen dat je een groeibelegger moet zijn in een groeisector. Maar hij zoekt value in groei, maar dan heb je weer niet de goede groeiers.
Nee,
dus ja,
nee,
een beetje schizofreen.
Nee, okay.
Heeft mij verbaasd.
Ja, dat verbaast mij. Ik zeg elke dag tegen hem, heb je ASML gezien? Ja, logisch.
Bleek dat ik de enige ben op kantoor die er nooit over praat, maar de enige met exposure naar Nvidia. Was ik ook weer verbaasd over.
Ja,
ik denk
van,
de rest lult er de hele dag over en ik heb ze als enige.
Nou goed, ik heb ook nog zo'n verbaasd, jongens. Laat het ook even, want er komt toevallig net een berichtje door in het FD. Dat gaat over een pensioenfonds, zorg en welzijn. En die stappen helemaal uit de fossiele energie. Die hebben nu altijd nog voor 2,8 miljard aan meuk hadden ze liggen. En daar hebben ze er nu uitgegooid.
Ja.
En die mevrouw die zei van, genoeg is genoeg. We zijn al 2 jaar in gesprek met die bedrijf, maar ze veranderen niet. En die zijn er klaar mee. Is het wel verstandig, Edwin?
Ja, dat is al de eeuwige discussie. Hè? Kijk, ik snap dat dit soort fondsen graag naar een duurzame wereld wil. En ik snap ook dat je dan principieel kunt zeggen van we stoppen met beleggingen in de fossiele industrie en dus we gaan verkopen. Hè? Dat heeft APG van mij een aantal jaar geleden ook al gedaan.
Ja, die zijn er ook al uit.
Dat snap ik. Hè? Maar de discussie is altijd van is het verstandig?
Ja.
Want je verkoopt je aandelen omdat je boos bent en je verkoopt ze aan een Aziat of je verkoopt ze aan een Rus of je verkoopt ze aan wie ook maar. En die gaat vrolijk verder beleggen in dezelfde bedrijven. Dus er verandert eigenlijk niks.
Nee.
Dus je kunt beter in discussie met die bedrijven blijven en proberen op die manier wat impact te hebben. Maar goed, aan de andere kant begrijp ik uit de krant dat ze dat ook wel gedaan hebben. Hè? Dat ze 2 jaar in gesprek zijn geweest met de Shells en dat soort ondernemingen.
Moet ik wel zeggen dat deze mensen dus ook in 2020, heb ik dit ook geduikeld, dat ze toen ook in de olie zaten. En toen hebben ze 4 miljard verloren. Omdat dat ze toen in mei, weet je nog, toen die olieprijs negatief ging.
Oh ja.
Toen zouden zij te speculeren op een hogere olieprijs. Dus dat was, die hebben natuurlijk een trauma opgelopen wat dat betreft. Dus dat begrijp ik ook wel een beetje. Albert, vind je dat een goed idee? Jouw pensioenfonds, dat die uit de olie gaan?
Nou, kijk, gisteren hadden we hier iemand op bezoek die ook best wel wat omzet halen uit zoals ze het zelf noemen, conventionele energie. En het bleek dat dat tak voor 70% LNG was.
Ja.
En LNG is dan, het is nou niet helemaal duidelijk, is dat nou echt schoon? Nee, of is dat een beetje zit nog een beetje in het grijs gebied? Alleen, je kunt natuurlijk niet knopje A omzetten en knopje B aanzetten. Zo werkt het niet. Dus hij gaf ook aan, we hebben echt nog wel 15 jaar nodig om die stappen, die transitie te kunnen maken. Dus kijk, als een bedrijf of zo'n bedrijf, zo'n pensioenfonds zegt van, het gaat mij niet snel genoeg. Maar er zijn vast in die hele sector ook wel bedrijven die wel aan de criteria voldoen, die wel snel genoeg proberen te helpen in die transitie. Maar je kunt niet een bedrijf wat 100 euro omzet heeft in A en 10 in B zeggen, je moet nu stoppen binnen 3 jaar met die 100. En dan moet je alles stoppen in B. Nee, dat heeft tijd nodig. En het ene bedrijf pakt dat natuurlijk sneller en veel serieuzer aan dan het andere bedrijf. Dus je kunt misschien ook binnen de sector een onderscheid maken en zeggen, wij steunen met ons geld degene die in een zo snel als mogelijk tempo die transitie maken. Dat lijkt mij een verstandigere keuze dan dit.
Ja. All right. Nou, we gaan het zien. Genoeg hierover. Laten we overschakelen naar de bedrijfscijfers van deze week. Het was met name vanochtend natuurlijk hartstikke druk. Adyen als eerste. Je had de positie in Adyen, toch? Is dat goed?
Ja, een afgeleide positie. Hè?
Rendementscertificaten
van de Société Générale zaten we in. Nou, die hebben we toevallig vanmiddag verkocht. Dus we hebben geen positie meer. De winst was voldoende en er was dan een heel klein plusje wat we konden halen met die certificaten. Ja. Maar goed, uiteindelijk, we hebben niet meer tot het einde gewacht en maar gewoon verkocht.
Mooi gelopen, toch?
Mooi gelopen uiteindelijk. Ook een beetje geluk gehad. Hè? De ondergrens was 600 euro, ik heb dat gesteld.
Nou, 602,8 was de low.
Precies, je hebt het goed gezien.
Het laatste.
Dus geluk gehad, maar goed, mooie belegging geweest. Ja. En ik was in die zin blij met de cijfers. Maar goed, het grootste rendement was natuurlijk op die certificaat al geweest. Hè?
Ja. Albert, heb je gekeken naar de cijfers?
Ja, nee, zeker. Hartstikke goed gekeken. We hadden natuurlijk we hebben 2 keer een enorm lange waarderingssessie gepresenteerd voor onze leden natuurlijk over Adyen.
Maar we zaten precies spot on, hè, met de rentebaten.
Ja, wij hadden letterlijk gezegd samen van dat de pot geld, dat daar de rentemarge die je daarop maakt, dat dat een verrassing zou kunnen zijn. En wij zaten op een cashpositie in totaal van 8,3 miljard eind 2023. Hij kwam uit op 8,3 miljard eind 2023. En de analisten, die zaten, heb ik even opgezocht, want dat stond erin, die zaten op onder in de 7 miljard. Maar dat betekent dus dat de consensus op een net financial result zat van 93 miljoen. Dat kwam uit op 191 miljoen. En in die waarderingsmodel wat wij hadden, zaten wij op 195 miljoen. Ja, dus zaten 4 miljoen dus zaten we ertussen.
Ja, maar dat moeten we even uitleggen, hè? Want die agent is zeg maar tussenpersoon. Je koopt en verkoopt. Jij verkoopt bijvoorbeeld aan Albert en betaalt Albert eerst aan Adyen en die betaalt dan aan jou. Ze hebben al dat geld wat er door hun vingers gaat, hebben ze, ik vermoed, een paar dagen op hun rekening staan.
Ja, dat zou bijvoorbeeld, denk ik, bij een eBay, een hele grote klant, zou het waarschijnlijk heel snel doorgepaasd moeten worden. Ja, want daar heb je andere voorwaarden van dan een MKB'en met, dat klinkt heel, heel gek, maar met 10 miljoen of 10 miljard omzet. Dat maakt nogal een verschil over waarschijnlijk de voorwaarden. Ja. Dus daar zat een hele grote verrassing in. We hebben het ook vaak gezegd dat het ons heel erg verbaasde dat het analisten dat niet meenamen. Want dat zit onder de EBITDA-lijn, hè? Ja. Want het is je I.
Dat is een interessante
alleen die I is heel groot bij dit bedrijf. Dus dat verbaasde ons, want dat zit dan ook niet in die multiples. Dan het tweede over de cijfers. De volumes waren echt goed over H2. 29% plus. 6% beter dan verwacht. Dus dat was heel goed. En wat mij dan ook wel weer een beetje verbaast is dat iedereen zegt, je moet kijken naar die volumes. Hè? Dat is waar het om draait. Maar de volumes waren beter dan verwacht, maar de omzet kwam in lijn.
Ja.
En dat betekent de zogenaamde take rate, dat is het percentage wat je verdient op een transactie, die lag op 16,3 basispunten tegen verwacht 17,2 basispunten.
Slagen.
Dus je kunt 2 dingen zeggen. Ze pakken heel veel volumes, want Amerika was eigenlijk de positieve verrassing met 27%. Maar als jij van 17 naar 16,3 basispunten gaat, kun je ook zeggen van er is dus schijnbaar verdien je minder op een transactie. Ja. En we zijn het allemaal weer vergeten, commoditization van die markt of zo. Hè? Dat zijn we allemaal vergeten. Alleen 17,2 naar 16,3. Ja, misschien hebben ze hele grote klanten die meer hebben gedaan. Hè? Dan krijgen ze een volume discount. Mm-hmm. Dat kan erin spelen. Ja. Maar misschien zit er ook wel iets in van prijsdruk. Dat zou kunnen. Ja. Maar volumes indrukwekkend. Take weight. Ja, denk wat teleurstellend.
Ja. Ja, ze zeiden zelf in de call, in de brief. Daar stond in van, de markt is erg gefocust op de winst. Op de take rate. Maar wij kijken naar de volumes. Dat is voor hun althans de belangrijkste parameter.
Dat hebben ze eigenlijk altijd gezegd. Hè?
Ja, maar dat is een beetje dubbel. Hè? Want kijk, even gesageerd. Wij kunnen ook heel veel meer abonnementen verkopen als het goedkoper is. Dus het is natuurlijk vraag en aanbod. Ik vind het een beetje...
Misschien moeten we dat doen, het abonnement goedkoper maken.
Ja, maar ja, als je take rate door de midden gaat. Het zit twee kanten aan dat verhaal. Kijk, EBITDA was 48%, dat was goed. Grote verrassing, ja, volumes waren goed. Take rate vond ik iets teleurstellend. Alleen de grote... Het financiële resultaat op die netto cashpositie van 8,3 miljard, dat had eigenlijk de goede gemeente gemist.
Nee. En dat is wel echt geld, hè? Dat is voor mij 250 miljoen. Ja, kijk, dat is 8 euro per aandeel.
Ja, maar omdat die rente zo lang zo laag is geweest, zelfs negatief is geweest, ik denk dat die renteinkomsten ook niet meer echt op radar stonden van heel veel analisten. Zeker de jongere gaat analisten, die heeft dat heel lang niet meegemaakt. Hè? Die zijn drie, vier jaar geleden begonnen. En dat
heeft nooit gehoord.
Die hebben nooit een rol gespeeld. Ja. En dat begint nu pas weer te komen.
Nou, kijk, maar als je het ziet, hè, als je nu kijkt naar 24, wat wij in ons model hadden gedaan, was dat we zeiden eigenlijk van de groei die ze gaan bereiken. Laat zeggen dat ze 20% groei hebben. Nou, als je dan historisch kijkt, dan kwam ongeveer de helft van die groei was de groei van die cashpositie. Nou, dan kon je een soort gevoel voor krijgen waar dat zou uitkomen. Maar dat betekent dat die cashpositie dus het komende jaar naar boven de 9 miljard gaat lopen. Ja, als je dan je rentemarge, dat is natuurlijk, er komt dan, laten we zeggen, even afgerond en zo is het niet precies, maar een miljard bij. En daar pak jij weer die procenten op. Hè? Gemiddeld een miljard, dus een half miljard gemiddeld dit jaar. Ja, is er toch weer een leuke delta.
Ja.
Dus, maar ja, dat moet, en daar kun je ook wel een multiple op plakken. Kijk, wat wel zo is, als de rente in 2024, ik noem maar wat, 1% naar beneden gaat in Amerika, het vettarief. En het jaar erop nog een keer 1%. Het gaat ook weer snel van je af, hè? Dus dat wel.
Ja, maar het leuke is nou natuurlijk dat iedereen denkt dat die rente hard omlaag gaat, terwijl dat gaat niet gebeuren.
Voor hun zou het goed zijn als het niet gebeurt.
Het enige technologiefonds wat eigenlijk baat heeft bij een hogere rente.
Ja, al die grote boys hebben heel veel cash.
Ja,
dat is wel. Alleen ze zeggen, de toekomstige kaststromen naar nu gerekend, maar ze stikken allemaal in de cash.
Ja. Alright. Ja. Maar je neemt geen nieuwe positie in, neem ik aan. De rendementen zijn
elkaar. Nee,
een beetje aan de prijs.
Er komt weer een nieuwe. Dus Adyen is nu geweest, denk ik, voor ons. We wachten op een nieuw aandeel waar certificaten op worden uitgegeven. Dan misschien
weer nieuws. Alrighty. Afvinken, geld binnen. Klaar. Flow traders, gaan we daar naartoe. De handelaren. Ja, dat viel wel mee. Ik verbaas me wel een beetje dat het aandeel een euro omhoog ging. 35 cent winst per aandeel, zagen we. Wat moeten we ervan denken, jongens? Flow, anyone?
Ja, wat ik even zag, kijk, het was geen verrassing dat ze nog steeds last hebben van de lage volatiliteit.
Nee.
Dat is nog steeds zo. En dat is een hele belangrijke factor voor hun.
Ja.
Maar het is ook de factor die ze eigenlijk totaal niet in de hand hebben. Dat maakt het meest lastige, denk ik, voor flow traders. Het positieve wat de markt opvatten is, denk ik, dat ze toch redelijk wat met kostenbesparingen bezig zijn. En dat het ook redelijk gewerkt heeft. En dat ze volgens mij ook wat minder personeel aan het aannemen zijn.
Ja.
Dus ja, ik vind het wel goed aan dit bedrijf dat ze doen waar ze invloed op hebben. Voor de tiltje lagers kunnen ze niet zo heel veel aan doen. Ja. En ze zijn dus maar begonnen om de organisatie wat leaner en mean te maken. Maar ik vraag me af of het ooit weer terugkomt op niveaus die we gezien hebben. En of ooit nog die volatility weer op niveaus terugkomt die we lang geleden gezien hebben.
Dat gaat zeker gebeuren. Dat komt altijd, weer terug.
Maar dan is het ook de vraag hoe tijdelijk dat is. Hè?
Ja, dat is altijd tijdelijk. Maar goed, daar moet ze ook een beetje van hebben. Als je terugkijkt naar bijvoorbeeld 2018, verdienden ze veel geld toen met die...
Ja, absoluut.
Toen die Vola door het dak ging, was er een Zwitserse bank die alles moest terugkopen.
Dat was ook een lange periode, hoor.
En in corona natuurlijk.
Tientje
per aandeel. Ja. Toen hadden ze eigenlijk maar een paar weken nodig om echt geld te verdienen van mij in het eerste kwartaal.
Waar heel veel beleggers zich op verkeken hebben, is dat heel veel beleggers het idee altijd hebben, als beurzen dalen, verdient flow traders geld. Maar wat bleek dus, dat eigenlijk die beurzen, zeker in 22, best wel daalden, maar dat ging zo gelijkmatig en zo rustig en met zo weinig volatiliteit, dat uiteindelijk flow traders niet verdienen.
Je moet eigenlijk of een heel sterk dalende beurs hebben, dat echt hard gaat, of wat ook wel helpt is rotatie, sectorrotatie. Die heb ik ook een paar keer gezien. Hè? Dan gaan ze met al die ETF's heen en weer gooien. Dan... Albert?
Ja, nou, ik heb vandaag best wel wat tijd ingestoken ook. En dat is, we hebben een heel mooi model gebouwd door onze nieuwe werkstudent deze week over float trades en de hele geschiedenis. En daar kun je best wel veel dingen uithalen. En vanochtend ook naar die call geluisterd. En wat eigenlijk opvalt is dat, en ze praten er zelf ook over, dat zij technologisch gezien, zijn zij noemen zichzelf eigenlijk bij de leidende groep zitten ze. Maar wat gebeurt er? Als jij lage volatiliteit hebt, eigenlijk is het een soort, ja, soort oorzaak-gevolg. Je hebt lage volatiliteit, nou, dan heb je ook wat lagere volumes. Je hebt meer concurrentie, want dan durft iedereen te prijzen.
Ja.
En dan krijg je lagere spreads. Dus je zag het aantal basispunten per transactie dalen. En je zag dus daardoor ook het marktaandeel van float traders eigenlijk op het laagste niveau zitten van de laatste 5 jaar.
Met name in Amerika, dacht ik, hè?
Nou, eigenlijk breed. Ook in Europa was het minder. En dat is toch hun meest winstgevende land. En dat is een beetje de trend die je ziet. Dus zij hebben echt bewegelijkheid nodig. En dan even als voorbeeld. Van die 100 partijen die de wijze spreken bieden. Als het heel bewegelijk wordt, dan haken er steeds meer af. Want die durven niet meer, want die kunnen niet meer hedgen.
Ja, 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 ja.
En zij zeggen, nou, onze technologie is zo goed. En dat zag je dus in 2020. Toen hadden ze een marktaandeel van boven de 5%.
Ja.
Nu zitten ze op 3,2. Ja, dat is op die volumes die je daar ziet, is enorm. Wat je wel hebt, en daar had je, jij zei net al van, iedereen zit in ETF's. Die ETP-markt, die is gemiddeld over de laatste 6 jaar, groeit elk jaar met ongeveer 9%. Ja. Dus de markt als zich groeit wel. Dat is goed. Alleen, ja, in rustige tijden gaan zij structureel minder verdienen.
Ja.
En dat proberen ze nu ook nog te compenseren door veel te doen in digital assets, lees crypto.
Ja, en in stablecoin, toch? Hebben ze opgezet met
een. Ja, daar zijn ze mee bezig, ja. Ja, omdat ze denken dat in de toekomst, als er heel veel, zoals ze dat noemen, getokenized wordt, dat dan via de blockchain gezet moet worden en daar heb je een stablecoin voor nodig. En ze doen wat meer in fixed income. Maar zij hebben gewoon bewegelijkheid nodig om te bewijzen dat hun technologie superieur is. Ja.
Alright.
Dus, maar moeilijk hoor, want ja, een winst per aandeel van tussen €1,30 en 10. In 6 jaar.
Er kan een vrachtwagen tussendoor.
Kijk, als je die 10 eruit haalt, dan zit je gemiddeld op, wat was het, 2,25.
Ja,
8 keer 2,25, dan sta je op de huidige koers. Ja, ik weet het ook niet.
En je krijgt dit jaar 3% dividendrendement. Ja. 45 cent dividend, zo'n beetje 3%. Ja. Dus je krijgt altijd wel je dividend als het ware. Maar er moet natuurlijk wel een keer wat gebeuren op die markt. Want de markt is gewoon heel rustig. Is al een hele tijd zo. Hè? Zelfs als er af en toe wat gebeurt, dan is het meteen wel opgelost. Zoals nu met die Houthis en zo. Dat gaat allemaal heel snel.
Ja, dat is heel tijdelijk allemaal.
Heel snel. Weer voorbij.
Ik zag trouwens, Edwin, bij Heracles Almelo. Ik zit even rustig voetbal te kijken. Zeker. En zie ik allemaal die 4 dagen vermogens weer voorbij zeilen. Dus het is... Cambuur, Heerenveen, Heracles.
Ja, dat zijn de 3 clubs die wij op voetbalgebied sponsoren.
Ja,
dat is allemaal een beetje het noorden en het oosten van het land. Hè? Dus het zijn vaak wat kleinere clubs.
Waarom doe je niet Feyenoord, Jon? Dan ben je ook nog eens een keer.
Nee, je kunt beter een... Er is zo'n spreekwoord voor toch? Hè? Je kunt beter een grote vis zijn in een kleine vijver... en een kleine vis in een grote vijver.
Oh, ja.
Dus ik zit liever in het noorden en oosten van het land bij dat clubs.
Ja, maar jij probeert de winnaar van het rechte rijtje te selecteren.
Ja, misschien is dat het meest lucratief. Ja, nee, maar het past ook meer bij ons. Hè. Als je naar ons bedrijf kijkt, we zitten landelijk natuurlijk, in elke provincie zijn we goed vertegenwoordigd.
Ja.
Maar onze roots of onze DNA zit natuurlijk wat meer in het oosten en het noorden van het land. Het zijn ook de clubs die bij ons passen.
Maar je gaat er ook heen dan, hè? Als er een wedstrijd is of zo?
Ja, als ik tijd heb. Hè. Ik heb niet overal tijd meer voor, helaas. Ja. Maar zeker de clubs Cambuur Heerenveen kom ik sowieso wel meer.
Ja.
Cambuur, halve finale.
Ja, dat gaat de goede kant op daar.
Tegen Feyenoord of niet? Of is hij niet geloot?
Ik hoop niet voor Feyenoord als het zo is. Want ik kan sterk op dit moment.
Ja, is er geloot al of niet?
Nee, zaterdag dacht ik.
Zaterdag, maar één ding is zeker, wij spelen thuis. Wij spelen altijd thuis voor de beker.
De finale sowieso? De
finale sowieso. Och, jee, maar die hebben al een hele reeks in het beker. Dat Feyenoord, dat ik... clubs van andere supporters van andere clubs die vertrouwen niet meer omdat we altijd thuis spelen.
Klopt. Nee, dan weet je niet zeker wat er gaat gebeuren. Nu jij dit 50-50. Gezegd hebt, weet je zeker wat er gebeurt.
Ja, we spelen thuis.
Spelen uit.
Ja.
Maar iedereen is eruit. Die beker is voor ons. Iedereen is eruit.
Behalve... Als het uit bij Cambuur is.
Wie zegt dat?
Nek en wie is? We moeten vanavond
heen. Groningen Fortuna volgens mij toch?
Groningen Fortuna.
Ja, onvoorstelbaar
waarschijnlijk. Dus,
uit bij Cambuur. Uit bij Cambuur. Gaan we heen samen?
Wat leuk.
Gaan we Edwin? Gaan we samen? Cambuur Feyenoord. Gaan we samen?
Cambuur Feyenoord.
Als ze is, dan regel ik het voor jou. Ja, als ze is, dan
is het zwart op wit.
Ja,
dat is goed. Goed, nou, dat is goed, Edwin. Top. Moeten we wel onherkenbaar verkleden. En dan worden we in elkaar geslagen door die Cambuur supporters.
Nee, dat
is een wilde jongens daar.
Dat gebeurt daar niet.
Nee? Mag je daar wel Fries praten trouwens?
Niet onderling.
Kom op, Cambuur.
Wel, kom er nu in.
Ja, ja, we zullen ja.
zien. Even kijken, Edwin, heel even kort naar Avantium. De claimemissie is gelukt, neem ik aan.
Dat horen we.
Het gisteren is nu, was de laatste dag van de handel, dus ik neem aan dat alles... de resultaten zijn nog niet echt bekend.
Het wordt vanavond bekendgemaakt. Het is nu donderdag, op een gegeven moment 6 uur dat het dan duidelijk is.
Ja.
Nou, zoals het nu lijkt zal er 70 miljoen euro opgehaald zijn.
Keurig.
50 miljoen bij bestaande beleggers en de nieuwe instappers, de nieuwe grote instappers. En de rest voornamelijk bij nieuwe partijen die ingestapt zijn. Uitschriftenkoers voor het eerste gedeelte 1,87. Voor het gedeelte daarboven van 50 naar 70 miljoen wat hoger. Ja, ik denk dat als je terugkijkt naar de emissie, koersverloop is wat teleurstellend geweest.
Ja, maar het moest
absoluut
gebeuren.
Maar het moest gebeuren, ze hadden geld nodig. En als je gewoon even terugkijkt nu naar de toekomst toe, ik denk dat de bestaande aanhouders het geluk hebben gehad om voor 1,87 te kunnen bijkopen. Die koers ga je naar mijn mening nooit weer terugzien. De TERP staat op 2,88. Dat is wat technisch, maar komt er feitelijk op neer dat als je kijkt naar op het moment dat de emissie startte, was de aandeel de koers 3,51, stonden er 43 miljoen aandelen uit. Op het moment dat de emissie zometeen is aflopen, is er een bepaalde marktwaarde, een bepaalde koers, nu rond de 2,30. En een nieuw aantal aandelen, wat dan hoger is.
Ja.
Als je dat uitrekent, dan zou uiteindelijk zou de koers op 2,88 moeten staan om het weer break-even te krijgen.
Ja.
Dus simpel gezegd zou je zeggen van nou, het bedrijf zoals het was, is zoals het was. Alleen er is nu 50 miljoen aan kasgeld bij. Er staan meer aandelen uit. Zou die nu theoretisch eerst naar 2,88 moeten gaan en daarna kunnen we hoger. Ja. Dus ik ben teleurgesteld, misschien in het verloop van de laatste dagen. Hè, ik hoor en lees er natuurlijk ook veel over. Aan de andere kant ben ik extreem optimistisch.
Ja.
En is dit de laatste kans geweest voor beleggers om in te stappen?
Bij een kleine emissie ligt de koers ook altijd tijdelijk onderdrukt.
Absoluut.
Kijk naar de historie. Wat aan de markt.
Ja.
Maar goed, ze kunnen nu in ieder geval die fabriek, die gaat worden afgebouwd in Delfzijl.
Nou, die is al praktisch afgebouwd.
Die is al praktisch af. En dan gaan ze die producten, die gaan ze maken, leveren. De omzet is verkocht, neem ik aan. Hè? Alles wat eruit komt.
Ja, die fabriek is in principe helemaal vol. Ja. Dat is allemaal al een spel wat gespeeld heeft. Is. Een ander weetje is misschien ook wel even interessant. Hè? Dat speelt natuurlijk ook waar Avantium best wel last van heeft. Is dat er heel veel beleggers zijn die wel mee willen doen. Met name institutionele beleggers.
Mm-hmm.
Maar die eigenlijk zeggen, ja jongens, die marktkapitalisatie is te klein. Jullie zijn te klein. Er is te weinig handel. Er is te weinig marktwaarde om te kunnen handelen. Door die emissie is nu die marktwaarde een stuk hoger. Nou, één van die partijen, naar verluid, die al aanhouder is, hè, dat is Robeco. Robeco is aanhouder. Ja. Maar Robeco schijnt wel eens gezegd te hebben, wij willen wel uitbreiden, maar we kunnen niet uitbreiden. Want wij mogen pas uitbreiden bij bedrijven die een marktwaarde hebben van boven de 200 miljoen.
Okay.
Daar staat Avantium steeds onder.
Dus
is dat mijn voorbeeld? Het is nu meer dan 200 miljoen. Dat biedt best ook wel weer kansen dat andere partijen
misschien gaan instappen. Dat is nog niet.
Jawel.
Dan moeten we 2,5 euro hebben of zo.
Ja, goed, reken een nieuwe aantal aandelen maar uit. En reken maar wat de koers is. Dan zit je bijna op 2 miljoen.
Nou, gaan we eens kijken. Dus die fabriek wordt afgebouwd en dan gaan ze met die producten aan de slag. En dan gaan we het mee.
Gaan het zien.
Met Avantium. Ja. Nou, leuk.
Gaan zien.
Goed dat het gelukt is. Albert, eten en drinken moeten we allemaal. Als ik dat zeg, aan welk aandeel denk je dan?
Ahold.
Unilever, man. Dit doen we even opnieuw. Unilever zijn vandaag.
Ja, dat is met die crampjes, toch?
Ja, die willen van... Wat heb je goed gezien? Die willen meer van eten en drinken weg.
Ja, nee, maar je begint over eten en drinken. En het zijn crampjes. Ja. Dus Unilever. Omzet was plus 4,7%. Waarbij eigenlijk verrassing ook zat in de bruto marge die 2 procentpunten hoog was. Wel veel last van de valuta-impact.
Mm-hmm.
En uiteindelijk 3-5% omzetgroei verwacht voor het komende jaar. Marge wat hoger. Maar wat op zich eigenlijk het meest opvallende was, vond ik zelf, is dat het management zelf heel teleurgesteld is.
Hein de chagrijn, wordt die al genoemd.
Management was echt gewoon zeer teleurgesteld in hun groeistrategie. Want ik las in een analistenrapport dat hun marktaandeel eigenlijk 75 basispunten is gedaald. Dus 0,75% is gedaald. En dat was eigenlijk management is echt gewoon best chagrijnig op hoe ze gepresteerd hebben. Kopen wel 1,5 miljard aandelen in. Dus er zit een beetje hoop in natuurlijk dat hier strategisch gezien een keer wat gaat gebeuren. We hebben het een keer gehad natuurlijk.
Met Buffett die wilde kopen. Die wilde voor 54 betalen zo destijds.
Ja.
Die heeft wel heel snel zijn keurtel erin getrokken. Maar...
Ja, dus het speelt natuurlijk wel van management laten we het maar zeggen, pissig.
Ja.
En het zijn Engelsen, dus die willen die zijn vaak wat doortastender op hun asset allocatiegebied dan dat wij hier zien.
Dat is het Nederlandse CEO.
Dus ja.
Ja.
Dus nou ja, dat is op zich...
ook een Fries waarschijnlijk.
Maar er zit...
op zich wel opvallend dat. Eigenlijk toch wel opvallend dat een management zelf uitspreekt dat ze eigenlijk wel gewoon eigenlijk een beetje zagrijnig
zijn. Ja, maar ik denk dat zij ook wel weten wat de beleggers denken. Kijk, beleggers zijn natuurlijk al best wel sceptisch naar hun leven toe de laatste jaren. Ze komen nu met deze cijfers. Nou, dat blijkt inderdaad zeker ook dat het in Europa het nog steeds niet echt goed gaat. Dus zij weten ook wel dat beleggers gaan morgen. Dus waarschijnlijk hebben ze gedacht, nou, we gaan de beleggers maar voor zijn. We gaan maar zeggen dat we niet blij zijn. We gaan maar zeggen dat we gaan realiseren. Dan zijn we dat maar voor. En dan zien de beleggers ook dat we het serieus nemen. Ja. Ja, dat wordt Unilever vaak ook verweten. Volgens mij zit er ook nog steeds een activistische aanhouder in Unilever.
Die Pilz?
Ja, volgens mij wel.
Nelson Pilz, volgens mij. Ja, ik weet niet of hij nog wat doet daar. Maar die,
nee, ik hoor er ook niet veel meer over.
Ja, die komt ook niet echt...
Maar ze zullen wel wat dingen zeggen.
Ja, ze staan er niks gedaan.
Maar nee, daarom. Dus ze zullen wel wat dingen gaan doen nu. Ja. Net wat Albert zegt, dus Anglo-Saxisch inmiddels. Dus dat zijn wel over het algemeen beleggers die wel... of investeerders die wel keuzes gaan maken.
Vergeet jij nu de woordgrap, Nico?
Van Unilever?
Ja. Luis en de Pels.
Luis en de Pels. Die heb ik vast wel eens gemaakt.
Ja, die heb je vast wel gemaakt. Dat is altijd goed in. Nee, maar je zou denken dat er wel wat gaat gebeuren een keer. Ja. Dat als het management zo vocaal daarover is. Dan
ja, ik las nog, want ik zag die koersreactie, die viel mij mee. In die zin, ik vond die koers redelijk stijgen op deze cijfers. Toen denk ik, hoe kan dat nou? Toen zag ik later dat ze ook eigen aandelen gingen inkopen. Of gaan inkopen van 1,5 miljard. Ik denk, nou, misschien is dat het. Maar ja, later zag ik dat uiteindelijk... De marktkapitalisatie is ongeveer 100 miljard. Dus dat is ongeveer 1,5% van het bedrijf. Dus dat stelt ook niet zo heel veel voor. Dus dat kan volgens mij niet de verklaring zijn dat de koers deze reactie
heeft. Dus ik denk dat er echt op wordt gereageerd dat die Schumacher... dat hij gaat zeggen van dat hij misschien iets gaat doen. Hij heeft natuurlijk een actieplan. Hadden ze ook in dat hebben ze al eerder afgegeven. Maar dat wordt waarschijnlijk wat aangescherpt. Dus dat hij wat gaat doen op een of andere manier.
Hij is divisieverkoper zo misschien.
Ja. Ja.
Ben en Jerry,
allebei eruit.
Ze zijn van dat probleem ook verlost. Ze hebben ook wel een marketingtechnisch probleem volgens mij. Dus,
oh, daar zaten ook mee natuurlijk. Ja. Die hadden iets andere...
Ben en Jerry.
We gaan het zien. Maar goed, we blijven even bij eten en drinken. Want Sligro had ook cijfers. Die was niet goed. En nu stond die koers ook al extreem laag. Hè? Rond de 13,5 al. Maar die gaan het dividend passeren.
Laag is een relatief begrip.
Slotdividend. Jij vindt het hoog?
Nee, 13,5 is gewoon een getal. Ja,
mooi weer.
Nou, weet je wat, Nico, wat mij bij de Sligro opviel? Is dat ze hebben een paar problemen. Hè. België gaat slecht. Ja. Ze hebben een softwareprobleem. Nou, daar ben ik altijd wat huiverig voor. Hè. Dit soort bedrijven die dan melden dat ze softwareproblemen hebben. Nou, dan is er ook wat aan de hand. En dat heeft vaak enorme invloed op bedrijfsprocessen. Maar zij zeggen ook nog steeds dat zij nog steeds last hebben van toeleveranciers. Die het logistiek nog niet voor elkaar hebben. Mm-hmm. Dus we hebben met corona natuurlijk gezien wat er allemaal in de keten gebeurd is. Nou, dat, bij de meeste bedrijven is dat gewoon opgelost. Ja. Maar Sligro noemt het nog steeds. Ja. Dat ze nog steeds na corona last hebben van logistieke ketens die eigenlijk nog steeds niet helemaal goed werken. En dat ze nog steeds bepaalde producten die ze nodig hebben, die ze van hun toeleveranciers, dat nog steeds niet goed gaat.
Nee, is opmerkelijk. Dus,
Maar ook ik las ook dat de volumes in 2024, dat ze verwachten dat die iets lager gaan uitkomen. Maar als je even bij Sligro een beetje uitzoomt, dan is als je nagaat, er zijn heel veel dingen gebeurd die positief zouden moeten zijn. Hè. Ze deden die overname van die groothandel in Amsterdam. Dat is een paar, 2, 3, 4 jaar geleden. Ja. Dat is best wel een grote overname. Ze hebben dat hele Heineken-contract.
Ja.
Dat zou een enorme impact gaan hebben. Dan hebben ze in België een overname natuurlijk gedaan.
Die metro.
Dat zou een hele positieve impact hebben. Dus ze hadden best wel 3 grote, zeg maar, deals gedaan. Alleen, ik zit er niet diep genoeg in, maar als je nu ziet wat staat, niet alleen qua koers, maar ook gewoon qua winstgevendheid, dan denk je, goh, jullie hebben je heel veel extra dingen op de hals gehaald, maar er lijkt eigenlijk niet zo heel veel positief momentum in zijn gekomen. Dus dat Heineken was echt groot. Ja.
En net die winkels verkocht op het verkeerde moment. De analisten zaten al jaren te zeuren, verkoop nou die winkels, die MT-winkels hadden ze.
Ja. Ja.
De Veluwe en zo in Zeeland. En eindelijk dan die kogel doorgeslikt, zeg maar. En toen kwam corona.
Ja.
Moest je winkels hebben. En zijn dicht. Maar goed, we gaan kijken hoe het verder gaat. De aandeel is nu wel, staat rond de 13 euro.
Is goedkoop, toch?
Nou, ik zeg, het is laag. Optisch laag. Dat wil niet zeggen dat je moet je relatief bekijken. Je kan niet zeggen, het is goedkoop of duur. Dan moet je even iets dieper in de cijfers duiken, Albert.
Oké, sorry.
Je bent toch een analist, of niet?
Ja, zeker.
Ja, jammer dat je zo reageert. Maakt niet uit. We gaan door. Ageas. China moet even horen hebben. Beleg je een Chinese aandeel even of zeg je in totaal?
Ja, nee, we hebben een relatief klein belang in China.
Ja.
En dat doen we door middel van een beleggingsfonds. Ik dacht dat het via een fonds van Goldman Sachs is. Ja. Ja, zwaar teleurstellend.
Ja.
Zwaar teleurstellend. En ik ben aan de ene kant blij dat we er maar relatief kleine weging in hebben. Aan de andere kant verwacht ik nu toch wel een keer dat daar een keer wat gaat gebeuren en dat het uiteindelijk die economie tot slot komt. Maar eigenlijk, zeker de laatste dagen, het nieuws wat er nu naar buiten komt van die Chinese economie, het is eigenlijk gewoon geweldig, dramatisch.
Je ziet die koersen wel een beetje stabiliseren, met name die midcap in China.
Ja, er wordt van alles geprobeerd daar, met name vanuit de overheid volgens mij ook, om dat te reguleren en om aandelenkoers mogelijk te krijgen. Dat partijen niet meer short kunnen gaan, dat er allemaal andere dingen verzonnen worden. Maar economisch gezien gaat het gewoon niet goed. En wat met name bij China natuurlijk ook speelt is dat... Het gaat in de economie dan niet goed. Maar daarnaast gewoon die kapitaalstromen. Hè? Dus er is geen Amerikaanse belegger die nog geld in China steekt. Met andere woorden, sterker, het al zijn geld terug. Dus als je gewoon naar de maandelijkse stromen ziet... wat er uit China aan geld weer teruggaat naar Europa en Noord-Amerika... dat is gigantisch.
Ja, maar ja, dat is ze hebben gewoon iedereen elke belegger uit het land gejaagd.
Ja.
En nu zijn er een hele grote lading opportunisten die zeggen... ja, het is gekoopt, dus we kopen wat Chinese aandelen. Maar ja, die overheid bepaalt waar die koers in gaat. Nou, nu denken ze van shit, we hebben te veel mensen het land uitgejaagd. Wat we nu gaan doen, we gaan die buitenlanders weer motiveren... om Nederlandse aandelen of Nederlands-Chinese aandelen te kopen. Hè. Of we gaan de schulden gaan we wat aan doen. Ja, ik bedoel, 300 miljard schuld bij Evergrande. En nou ja, dat is misschien het topje van de ijsberg. Want dan, als die kapot gaat, gaat die hele vastgoedsector daar kapot. Ja. Dus het is een beetje... Ze hebben alles eruit gejaagd. De governance is niet goed. Ja, en...
De bevolking die krimpt.
De bevolking die krimpt. Het lege koop. De overheid denkt nu, nou, we moeten de boel terugdraaien. Nou, laatst hadden ze weer even zo'n leuk geintje dat ze zeiden van, nou, mensen mogen niet meer te veel in spelletjes betalen. Poef, Tencent weer zoveel procent af. Dus ja, hoe kun je nou fundamentele beleggen? Denk ik dan daar. Ja, ik snap wel dat al die Amerikanen
die
eruit zijn getrokken.
Die man is ontslagen, maatregelen.
Ja, kijk, die buitenlandse beleggers, die hebben zoiets van, joh, je ziet al die bedrijven productie verplaatsen naar India, et cetera. Ja, ja. Dus hoe kun je daar nou een goede inschatting over maken? Het is,
Edwin Albert is heel enthousiast over Chinese aandelen.
Nee, ik heb voor mijn kinderen heb ik een ETF-portefeuille. En die heeft het vorig jaar echt briljant gedaan. Maar daar staat ook, nou, pak een beetje iets van 5% China in.
Mm-hmm.
Voor mij is het nu nog 1,8% of zo. Het is echt gewoon echt dramatisch.
Ja, aan de andere kant is het natuurlijk zo. Het is allemaal dramatisch, hè? Dat is natuurlijk waar. Maar goed, aan de andere kant is het natuurlijk altijd zo. Elke waarde heeft zijn prijs. Wat zit er inmiddels in hoeveel ellende zit er inmiddels in de Chinese aandelen verwerkt?
Ja, alleen je kunt die ellende niet inschatten in dit geval, denk ik. En
Alibaba, die komt met de cijfers. Denk, nou, dan zul je zien, want iedereen heeft van die staartjes van de cashflow van Alibaba en de koers. Ja, en dan gaat allebei de andere kant op.
Ja.
Maar die cijfers komen en dan gaat het gewoon 5% af.
Ja. Ja.
Dus, ja, nee, ik had...
Naar gekeken, Albert, of niet?
Nee, Jordi, en die heeft mij verteld.
Die zit hier wel goed. Dat is een value belegger, dus er zit echt waarde in.
Ja, dit is een groeibedrijf.
In de value sector.
Maar het groeit ook niet meer. Dus het is nu... Het is
nu wel een value aandeel geworden. Ja, dus hij zit goed nu.
Eigenlijk kan hij er niet meer.
Hij zit goed. Nee, maar je moet eigenlijk andersom denken. Hey, je moet eigenlijk, het mooiste voor beleggen is als een value aandeel een goede aandeel wordt.
Ja.
Als een goede aandeel een value aandeel wordt, is het onmogelijk.
We zullen dit doorgeven. We zullen dit dat doorgeven.
We geven het aan hem door. Want dit is nu... Want ja, hij gebruikt ook woorden dat hij zei van... Ik zei, hoe is de groei? En hij zei 3 letters. Dus nou, toen hadden we het over de cloud. Hè? Want hij vertelde dat er heel veel cloud in de Verenigde Staten... dat knalt helemaal door het dak heen. Maar de cloud-divisie van Alibaba was +3%. Nou, dat is eigenlijk niks. Dat is, het is wel meer dan misschien bijna Chinese GDP tegenwoordig. Maar toen kwam met een interessante iets. Want waarom zou die cloud het nou zo slecht doen? Chinese cloud providers hebben geen toegang tot die Nvidia-chips uiteindelijk voor die AI. Maar als jij dan de cloud uitbesteedt aan Amerikaanse cloud providers, dan heb je wel toegang. Maar
kunnen ze die chips niet namaken? Die maken alles na.
En dit schijnt, hè, dat heb ik gehoord, als ik kijk naar de koers van Nvidia, denk ik dat het misschien ook best wel lastig is. Het schijnt dat dit niet zo makkelijk is.
Je koopt er en je trekt het met elkaar, je maakt het na. Net zoals vroeger met de brommer.
Ja, dat hebben ze ook gedaan een keer met een ASML-machine. Dat hebben ze ook geprobeerd hem na te bouwen.
Toen hielden ze 2 schroefjes over.
Dus, maar ze kopen wel natuurlijk 25 miljard aandelen in. En, maar dat duurt in 3 jaar, dat is 10% van alle uitstaande aandelen. Dus ze doen allemaal wel hun best om die koers te stutten.
Ja. Alleen het lukt nog niet.
Alleen,
er is meer aanbod dan vraag.
De groei is 3 letters, dat was mijn conclusie.
Oké, okay. Top.
Andere letters. Eén letter had je goed.
Ongelooflijk. We houden het wel netjes hier, jongens, want we kijken echt allemaal heel veel mensen.
Daarom.
Goed, China, we gaan het zien. Even kijken, wat hebben we nog meer?
Jij wilde graag nog wat stellen over de Mito.
Nee, over Ageas, toch?
Oh, Ageas.
Ja, zo kwam ik erop. Ageas heeft een groot aandeelhouder. En dat is een Chinese bedrijf. Dus zitten nu ook, iedereen zit nu te kijken van die Chinezen. Wat hebben die allemaal? Want die moeten de rommel verkopen.
Eieren voor hun geld.
Die kiezen eieren voor hun geld. Dus eieren voor hun aandelen. En die willen dus aandelen Ageas. Daar hebben ze 10% van. Fosun heet dat bedrijf. En daar willen ze verkopers uit. Dus er komt vandaag of morgen een soort onderhandse plaatsing. Ja. Ageas ging al ietsje omlaag. Want ik zag vandaag ook de Nederlandse verzekeraars liggen ook niet al te best. Misschien dat daar een klein beetje mee te maken heeft. Maar zo zijn er nogal meer dingen. Ik zat een beetje te zoeken of ook andere aandelen of die een groot aandeelhouder hebben. Maar ik kon niet echt wat vinden.
Nou, dat is hetzelfde voor Zoen wat jij zegt. Dat is ook een groot aandeelhouder bij Club Med, hè?
Ja,
Club Med. Club Med gaan ze ook verkopen. Want Zoen heeft zoveel geld nodig. Die heeft nu gezegd, nou, we gaan Club Med verkopen.
Ja.
Ook een redelijk grote deelneming. Nou, voor mij is het belang van wat ze in Ageas hebben is dik 700 miljoen.
Ja. Ja.
Dat is ook best heftig.
Ja.
Ja.
En ik zat er eens naar te kijken en ik denk, voor Zoen, ik ben dat een keer eerder tegengekomen. Ik denk, voor Zoen, ik ken ze. En dat deed mij denken aan Deltaloid. Ik kan eens even zitten googlen vanmiddag. Maar zij speelden ook een rol. Ze zouden toen een keer Deltaloid overnemen. Of ze hadden ook een relatie toen met dat Angbang. Ken je dat nog? Dat
Ping
was,
An?
Ping An was dat. Angbang was dat. Was ook je verzekeraar. Die kwam in problemen. Dat was een Chinese verzekeraar. Die zit achter die tralies.
Die wilde toen toch Fortis overnemen. Zo, dat was toen ook een...
Ja, en dat speelde van mij voor Ping An was dat. Voor Zoen is erbij betrokken geweest.
Ja. Maar die Chinezen zijn altijd als eerste erbij als er ergens wat aan de hand is. En dan moeten die als eerste bijstorten. En dan gaat het daarna weer mis.
Ja. Maar wat is nu de kern van dit verhaal?
De moraal van het verhaal. Ja. Club Med.
Club Med?
Ja, Club Med is hartstikke duur, hè? Als je met je gezinnetje op wintersport wilt met Club Med, betaal je 15 roodjes.
Oké.
Okay. De Franse Alpen. Voor een weekie.
Mm-hmm. Dus, maar dat voor Zoen zet dus druk op verzekeraars. Fosun zet druk op verzekeraars.
Ja, nee, maar het zet druk op in ieder geval Ageas en gaat de rest waarschijnlijk een beetje mee. Maar goed, ik wil maar zeggen dat die Chinese partijen, die ellende is nog niet over, want ze zitten echt zelf in moeilijkheden. En ze willen geld maken door ook van hun kant die westerse bedrijven te verkopen. Ja. Want daar zijn natuurlijk, die zijn wel gestegen. Dus, oké, Mittal. Je wil iets zeggen over Mittal, Albert?
Nou, liever over Brunel. Liever over Brunel.
Brunel. Nou, eerst even heel kort Mittal, want die koers ging wel omhoog vanochtend. We krijgen morgen ook nog Aperam. Hè? Als dit uitgezonden wordt, zijn die cijfers al bekend. Maar staal dus ging wel wat omhoog. Ergens achter de rug. Ja, Brunel is hier op bezoek geweest, hè?
Bij staal is het lagere staalprijzen, lagere volumes. Dus ja, dan valt hier werkkapitaal vrij voor 2,4 miljard. Dus dat is positief.
Lagere schuld.
Lagere schuld. Goed.
Kunnen ze eigen aandelen inkopen. Ja. Dat doen ze pas als de koers heel hoog staat. Dus ze doen meestal andersom bij Mittal. Als de koers laag staat, dan gaan ze aandelen uitgeven. En die zijn heel goed voor aandeelhouders. Dan kan je mooi goedkoop bijkopen. En als de koers hoog staat, dan gaan ze aandelen inkopen.
Ja, heel cyclisch, hè?
Heel cyclisch. Ja. Brunel is hier op bezoek geweest.
Ja.
Was hier gisteren op bezoek?
Ja, de CEO-top. Gaat hopelijk vandaag of morgen of anders de komende maandag gaat hij live. We moeten nog even de final editing doen om het live te zetten. En eigenlijk een aandeel wat denk ik behoorlijk lang onder de radar heeft gezeten. Want niet echt in de publiciteit geweest de laatste jaren. Nee. En nu weer wat meer zichtbaar. En eigenlijk best wel indrukwekkend wat de CEO heeft neergezet. Want hij vertelde het ook toen hij aan boord kwam. Circa 800 miljoen omzet. En nu meer dan 1,2 miljard omzet. En de operationele winst keer 3. Alleen heel vervelend. Het aandeel doet min 10 in diezelfde periode. Dus de winst keer 3, aandeel min 10%. En dat is een beetje waar we in het begin al over hadden. Een nieuw record op de AX. Alleen heel veel mid-small caps die staan echt zo fors nog onder de koers die ze ooit hebben gehad.
Ik bedenk opeens, dit is wel een aandeel voor Jordi.
Want het groeit wel.
Het is gegroeid, ja? En het is echt waarde.
Ja, dat klopt. Dat is wel zo.
Sorry.
Want ik zou zeggen, luister allemaal naar die, of kijk naar die podcast met Scioto. Want dat is echt een heel interessant verhaal. Hoe die ook het bedrijf omschrijft, wat ze exact doen. Hè? Want het is zeg maar een detachering plus, laten we het zo formuleren. Maar de doelstellingen die ze hebben voor de komende 4 jaar tot en met 2027 zijn wel indrukwekkend. Want de operationele winst moet meer dan verdubbelen. Ja. De omzet met high single digit, zoals ze dat noemen. Dus tussen, we hebben aangenomen 8%, moet die gaan groeien. Dus hij heeft er helemaal onderbouwd hoe ze denken dat te kunnen halen. En ik denk een verhaal wat echt het overwegen waard is. Zeker op de waardering die je ziet staan. Ik ga het zelf ook overwegen namelijk. Dus,
en jongens zitten overal. Goed verhaal. Ik zit echt voor mij in 40 landen.
45 landen, ja.
45 landen. En ze reizen een beetje mee met de klant. Dus zeg maar... ExxonMobil is bijvoorbeeld een klant en die begint nu in Guyana, daar hebben ze olie gevonden. En daar hebben ze mensen nodig natuurlijk. En dan gaan zij er achteraan. En dan zeggen ze, ja, ik moet mensen hebben. Gaan zij daar een kantoortje openen.
Maar is, ik zit even te denken, Brunel, is het ook niet zo? Zaten die niet in Nigeria zo, of in een ander Afrikaans land? En ze een paar jaar geleden hebben gezegd, we gaan daar weg. Want dat is niet onze manier van zaken doen. Ja. Dat is onze cultuur niet. Ja. Dat is ondanks dat ze daar best veel geld verdienen.
Ja.
Heeft ze gezegd, dat kan niet.
Nee, Rusland hebben ze ook gesloten. Ja. Dat kost ook een paar miljoen.
Daar hadden ze best veel mensen
En
dat is een olieland. Dus.
En als ze naar Frans Guyana gaan, dan komen ze voor hetzelfde probleem, denk ik. Hè?
Ja,
goed. Ik weet niet of dat allemaal corrupte bendes, dus daar valt misschien nog wel wat mee.
Maar ze gaan in principe mee met die klanten natuurlijk. Maar die footprint die zij nu hebben, want wat wel het belangrijkste is om te vertellen, want ik denk natuurlijk van, mensen denken misschien aan Randstad, maar dit is heel anders, want zij hebben in principe hoger opgeleide mensen die ze op hun eigen payroll hebben, dus die ze zelf in dienst hebben, en die zetten ze weg in projecten. Ja. Kun je zeggen, dat maakt het ook risicovoller, want als je ze niet... Ja, als ze allemaal ze op de bank zitten, heb je hele hoge vaste kosten. Alleen zij focussen zich op waar echt schaarste is. Hè? Dus ingenieurs voor complexe projecten.
Hoger opgeleid.
En daar is echt een schaarste aan. Dus als je die zelf op je platform hebt, dan haal je ook een hoge bezettingsgraad van die mensen. En dat wel duidelijk is, ook in de hernieuwbare energie. Want daar zetten ze volop in dat er heel veel behoefte is aan zeer geschoolde medewerkers. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. En dat onderscheidt ze compleet van andere uitzenders. Dus ik denk dat het goed is om het verhaal gewoon even een keer een uurtje te horen. Want het is wel het is bij mij zeker op de watchlist gekomen.
Oké, bij mij ook. Staat binnenkort online. Ik hoop vandaag al, gisteren, morgen, dit weekend. En ga dat zeker bekijken. Even kijken, hebben we alles gehad al? Mito Brunel, Mito Adyen, Unilever Flow. Ja, we zijn er bijna door, jongens. Ik heb even kijken, nog even vooruitkijken naar de volgende. Is misschien wel leuk, want er komt Alfen met de cijfers. En we hebben net gehoord van pensioenfonds. Die gaan investeren in renewables. Albert, wat zullen we daarmee doen, Alfen? Moeten we positie nemen?
Nou,
we hebben er geen onszelf tot, of niet?
Ja, waarschijnlijk gaat het natuurlijk echt op energy storage. Dan denk ik dat je dat gaat waarschijnlijk extreem worden.
Ja, daar hoor je toch heel veel over nu.
Ja,
over die energienetwerken.
Alles wat je daarover leest is extreem. Dus ik denk dat het orderboek helemaal dwars door het dak knalt.
Ja.
Alleen de laadpalen, de vraag is, gaat dat al herstellen? Want dat heeft ook met autoverkopen natuurlijk te maken. Ja, dat kan nog wel eens wat tegenvallen. Dus de vraag is van, wat weegt zwaarder voor de belegger dan? En hoe snel gaat die energy storage? Maar ik denk wel dat dat heel hard gaat. Dus als je mij mes op de keel zet, dan zou ik kiezen voor de longroute.
Goed zo.
Ja, dus dat zeker.
Gaan we volgende week zien.
Het allerbelangrijkste is aanstaande maandag, jongens. Het hoogtepunt van de week is maandag om 9:00 alweer geweest.
Cijfers Randstad?
Nee. Nico Inberg gaat op een gong slaan.
Ik ben aan het oefenen thuis met een tennisracket.
Okay. Ja. Tegen waarvan?
Ja, meeste voorspeller eigenlijk.
Ja.
Ik ben de meeste voorspeller. Corné van Zel die organiseert altijd een... hoe noem je dat?
Een enquête.
Onder de beste analisten van Nederland. Daar zit ik natuurlijk ook bij op een of andere manier.
Ja. Ja,
maar in ieder geval, iedereen mag eraan meedoen.
Nee, niet iedereen.
En doe jij niet mee?
Alleen experts zoals jij.
Ja, dat maakt niet uit. Maar goed, doen heel veel mensen aan mee. Is best leuk. En dan maak je ook altijd bekend van hoe mensen erover denken. Maar ik was dat vergeten. Maar dit ging om de voorspelling voor het hele jaar.
23.
Voor 2023 en ik had je moet dan noemen welke het hardst omhoog gaat, hardst omlaag en eindstand van de AX. En ik had Besi, dat was natuurlijk goed. Ik had Prozis omlaag, die was de na DSM de tweede.
Ja.
En ik had eindstand van de AX had ik op 1 euro nagelt.
Jeetje mina.
Ja. Dus ja, dan kom je er. Maar dan mag je op de gong slaan.
Dat is al gezegd, hè? Put your money where your mouth is, hè?
Had ik in eerste instantie wel gedaan, maar ik was natuurlijk weer te vroeg.
Ja. Okay.
En daarna bleef ik aan een proces, maar goed, dat maakt niet uit.
Maar Edwin, het is toch bijzonder dat wij met hem hier mogen staan. Want hij stelt ons allemaal vragen, maar eigenlijk moeten wij even de vraag terugstellen. Wat is je long en short in 2024? Want dan kunnen we dat massaal gaan doen.
Ik dacht, maar dan moet ik even navragen bij Corné, want dat ben ik alweer. Maar ik dacht dat ik gezegd ASML long en ik heb gezegd Randstad short.
Okay.
En eindstand heb ik gezegd niet zo hoog, 820 of zoiets.
Mm-hmm.
Dus, maar goed, ik kan het deze keer missen. Ik heb het wel zeer mis gehad. Okay. Dus,
één op de 10 jaar zit je net ernaast.
Je had 48 bij de index, zeg je?
28.
Ik dacht dat ik zei 28, maar ik weet het niet meer zeker. Want dat soort dingen.
Ja, als je ASML loon zit.
Ik geef 25.
Ja, die is al goed. Meer spreekt elkaar een beetje. Ja, maar als ASML voor omhoog gaat, dan gaat die index ook voor omhoog.
Ja, ja, nee, dat klopt. Maar goed, ik had verwacht dat het een beetje rustig jaar zou worden. Dit verbaast me.
Dat heeft hij niet goed over nagedacht dan, denk ik.
Nee, maar ik dacht dan dat een andere aandeel weer omlaag ging.
Ja, precies. Nee. Gefeliciteerd, Nico, met je overwinningen in 2023.
Ja, maar we gaan er gewoon gezellig
op. Ja, dat is toch mooi. Ja.
En dan pakken we weer mee.
Gaan onze nieuwe medewerkers gaan ook mee?
Ja.
Twee man.
Leuk. Erbij staan
en David en Jente.
Maak er een gezellig dagje van. Eén dingetje nog, even kijken. Tom. Edwin, je had de vorige keer verteld, de keer ervoor van mij, dat je... Rendement.
Ja,
we hebben die cijfers nog niet besproken, maar dat was vorige week volgens mij.
TomTom is het denk ik lekker aardig boven. En wat ik van mijn vorige keer ook gezegd heb, en dat is eigenlijk de reden waarom ik er nu eigenlijk wel wat positief over ben, is gewoon dat inkoopprogramma. Mm-hmm. En ze hebben aangekondigd dat ze voor 5 miljoen euro inkopen gaan doen. Nou, ze maken per week maken ze bekend wat ze aan het inkopen zijn. Nou, in het begin zag je dus dat ze wekelijks best veel inkochten. Maar dat stokt op een gegeven moment redelijk. En nu zie je dat die koers oploopt, maar dat ze nog niet heel ver zijn met de inkoop van eigen aandelen. Ze zitten volgens mij nu op een, laatste keer dat ik zag, alles op 24-25%. Dus nou, misschien dat het nu inmiddels 30 is. Maar er is nog best wel wat te gaan. Ja. En die koers die gaat steeds hoger. En ik kan me ook voorstellen dat als je zo'n inkoopprogramma start, dat het eigenlijk steeds moeilijker wordt om op normale prijsniveaus die aandelen kunnen opkopen. Dus
kopen ze zelf mee die lui of niet? Want ze stikken natuurlijk zelf in die aandelen.
Is dat toch een of andere deal als ze, geloof ik? Ze
hebben een deal. Ze hebben nu een...
Oh, dat ja.
Twee zijn. Groot aandeelhouders, die kunnen ook aandelen aanbieden. En die krijgen dan ook nog een bepaalde prijs, worden met ze afgesproken.
Ja. Ja.
En die worden allemaal gekocht in de veiling.
Ja, dat was
niet overdag gekocht, maar die gaan in de veiling.
Ja, er zat ook iets van, ik wist ergens met een klok en een klebel. Ja. Maar dat is niet wat.
Nou, daarnaast maken ze natuurlijk ook bekend, hè, dat met name die free cashflow en zo. Ja, dat als uitkomt wat die gordijn zegt.
Een enorm orderboek.
Ja, dan zou het goed zijn. Maar goed, het vertrouwen in TomTom is natuurlijk de laatste jaren wel wat minder geworden.
Ja. Maar goed, het moet een keer gebeuren. Wat heeft er ooit gestaan? 80 euro of zo, TomTom? Nog hoger zelfs, volgens mij.
Heel hoog.
Dat ze toen een keer een emissie gedaan hebben op, voor mij op 65 euro of zo.
Ja, maar dat heb je denk ik over 2007 of 2006.
Ja, lang geleden. Goed. Ja. Nou jongens, we zijn er door. Of heeft iemand nog een laatste woord? Hebben we iets vergeten? Of een aandeel is Jeff?
Nee.
Je laatste aankoop, Edwin?
De laatste aankoop, moet ik even denken wat dat geweest is.
Ik weet het wel.
Ik denk dat het AMD... de Amerikaan geweest, dat is Micron geweest.
Micron.
Okay.
Doet het een beetje goed?
Ja, die gaat best goed. Ja, die hele sector doet het goed natuurlijk. Hè. Dus dan doen deze
niet allemaal, maar wel veel.
Nou ja, in chip gerelateerde
sector. Is er waar of een groeiaandeel? Ik vraag het voor een vriend.
Ik hoop dat het een groeiaandeel is. Ik hoop niet dat het een waardeaandeel wordt, want dat is niet goed dan.
Oké, nou goed, dan weten we dat ook weer. Albert, nog wat gekocht laatst tijd?
Nou ja, jij zat net in die call van Atje. En toen, toen zeiden ze van... geef eigenlijk een waarschuwingje dat de groei in 2024 aan de onderkant van de bandbreedte komt. Dus ik deed even snel een turbo short. En nou ja, 15% winst en... bedankt,
tot
Nico.
Ik zie het wel. Ik zie die taart morgen wel tegemoet komen. Edwin, bedankt. Leuk dat je er weer was.
Gezellig altijd.
Ja. Albert, bedankt.
Jij bedankt.
Ik bedankt, natuurlijk ook. Mensen thuis ook bedankt voor het kijken. En tot volgende week zijn we er weer. Tot ziens. Dag.